gaan we naar het punt Teaching Excellence, carrièrepad hoogleraar 2 onderwijs. Ga ik eerst even naar Jelle Verda.
Ja, goedemorgen. We hebben uiteraard dit stuk ook voorbesproken. Na ons gesprek zijn we nog even een keer door de stukken gegaan. En in het conceptbesluit hebben we onder andere opgenomen de wens voor duidelijke beoordelingen en criteria. We zijn met het stuk nog een keer doorgegaan en een nagekomen stuk in het zelfstand een aantal criteria lijkt al heel erg onze wensen tegemoet te komen. Eigenlijk al redelijk precies opgenomen is welke criteria er zijn. Dus eigenlijk zeg van in het conceptbesluit bestaat hij nog, maar eigenlijk heeft het college al redelijk voldaan aan die wensen. Er is nog wel één extra vraag binnengekomen. Even kijken of van. Ik geloof ik.
Van mij, je bedoelt over die UFO-profiel?
Ja.
Daar wil ik nog wat over zeggen.
Gert.
Dat laatste punt ook voor toezeggingen en ook beleid. Een beleid voor doorstroming in lager onderwijs gericht op UFO-profielen wordt gemaakt. Om dat even toe te lichten, wat er lijkt is dat als je de praktijk op UT bekijkt, dat je kunt afvragen in het UFO-functieordeningsprofiel bouwwerk. Daar zit op een gegeven moment natuurlijk ook een docent 3-2-1. We hebben verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat via heel vreemde redeneringen dat docent 1 heel dikwijls niet wordt toegekend. Bijvoorbeeld dat er gezegd wordt van ja, maar moet toch wel gepromoveerd zijn. Waarom is dat zo? Omdat namelijk de salariering gevaarlijk dicht bij die van de beginnende onderzoeker komt. En dat valt heel moeilijk te verkopen. Dus dan ga je op een gegeven moment in de situatie komen te zeggen, niet docent 1 worden. Anderszins is wel eens aan mensen verkocht. Ja, wil je daarin terechtkomen, dan moet je toch wel meer bestuurlijk ondersteunende dingen gaan doen. Zo lijkt er een heel echelonnetje docent 1 als het ware onbenut. En het lijkt toch logisch dat als dat klopt, dat beter ontgonnen wordt, dat terrein. Omdat in teaching excellence mensen daar natuurlijk ook nog eens naartoe zouden kunnen. Voordat we ons druk gaan maken over teaching excellence richting een heel traject hoogleraar, misschien laten we daar iets liggen wat makkelijk toepasbaar is.
Het college, iemand direct nog?
Ja. Nou, eerst over de criteria. De criteria die zijn inderdaad verduidelijkt, maar wat nog nodig gaat zijn, en zoals we ook in de commissie hebben besproken, is dat het ook een brede discussie gaat zijn binnen alle geledingen, zodat iedereen in de verantwoordelijke rollen die ze hebben bij bevorderingen, dat ze ook daarin duidelijk over kunnen gaan spreken. Dus het kader daarvoor, dat zal worden ontwikkeld en dat wordt ook zo in het plan beschreven dat nu een van de dingen is, dat bij accordering dat wordt gemaakt worden. Tweede toezegging, daar was ik iets van door verrast, dat een onderwijsvisie een deel van het structuurrapport zou moeten zijn. Een structuurrapport wordt geschreven door de faculteit en wordt niet geschreven door de hoogleraar die beoogd wordt aan. Te worden. Dus het structuurrapport wordt geschreven door de faculteit als het wenselijke profiel wat mensen willen hebben. Daarin de visie van van personen die wordt neergelegd in een onderwijsvisie. En dat is een standaard onderdeel bij een huidige sollicitatie dat iemand die solliciteert voor een functie binnen de universiteit dat hij nu een onderwijsvisie neerlegt. Derde is de docentprofielen. Het klopt inderdaad dat voor docent 1 dat daar volgens, ik wist het niet, maar dat binnen het voorschrift indeling inschakeling personeel, dat daar die promotie-eis voor docent 1 wordt neergelegd. Ik heb daar niet goed over nagedacht. Kijk, het huidige Teaching Excellence programma is bedacht dat juist voor het wetenschappelijk personeel als UD, UAD en hoogleraar dat er een balans is tussen onderwijs en onderzoek. Dat geldt niet voor mensen die in een docentrol zitten, net zozeer als het niet geldt voor mensen die in een onderzoekerrol zitten. En dat is ook een apart functie gevuld. Ik zou het heel graag buiten deze discussie hier houden, omdat dat een hele andere discussie weer vergt. En hier hebben we het over wetenschappelijke profielen van UD, UAD, hoogleraar. En daar is die balans noodzakelijk. En voor docenten en voor onderzoekers is dat een heel andere zaak. Dus dat vind ik wel buiten dit bestek vallen. Maar de opmerking, het heeft mij ook verrast, maar hij zit er al jarenlang in.
Ja, ik denk goed dat je op het punt toch even doorgegaan geeft. Tenminste, ik zie jou toch een beetje lichaamstaal.
Nou ja, ik voel het meteen mee dat je niet discussies die te weinig op elkaar lijken moet gaan vermengen. Maar als het klopt, nogmaals, hè, als het klopt, maar ik denk wel dat docent 1 in ons UVO-bouwwerk eigenlijk niet benut wordt. Terwijl als je kijkt naar wat er eigenlijk staat, wat je ervoor moet kunnen, heeft het wel degelijk te maken ook met teaching excellence, zou je kunnen zeggen. En als we dat niet benutten voor het onderwijzend personeel, dan vind ik het toch ook alweer een beetje wel bij deze discussie horen, alleen niet in dit dossier misschien. Maar we zouden er wel wat aan moeten doen, bent u dat met me eens? Als
ik ben het mee eens dat die discussie ook gevoerd zou moeten worden, omdat het ook over teaching excellence gaat. En dus eigenlijk het waarderen van onderwijs en onderzoek is iets wat momenteel zeer ter discussie staat. Maar het is ook iets wat breed gedragen wordt. Maar dit is een van de uitvoeringen die we hier aan willen geven. Maar ook nu de functieprofielen docent. Ik zou het graag buiten deze discussie houden.
Ben ik met u eens.
Misschien daar ook aanvullend op. Tom zegt breed, dat betekent breed in VZU. Waar ook een brede discussie is over de UVO-profielen en de toelichting daarop. Om daarnaar te kijken, om die passender te krijgen. En dat is dan met het uitgangspunt dat je wilt dat prestaties op het gebied van onderwijs daar ook een goede plek in krijgen. Dus dat is ook een andere reden, denk ik. Ik denk dat je best die discussie dan ook kunt gebruiken en daarop aan kunt sluiten als je iets aan de veranderingen van de profielen of het benutten van de profielen.
Dat vind ik een mooie vorm van agendering, laat maar zeggen.
Ik heb deze toezegging, zie ik ook als een punt van agendering, ja. Eerder dan als van dit hoort bij dit punt, maar dit komt wel op zodra ik hierover praat, dan dit moet op ergens op de agenda gaan komen. En ik hoop dat het college daar wel mee eens is.
Daar ben ik het wel mee eens dat het waarderen en belonen hoort op de agenda. Maar het is inderdaad een discussie die in veel breder verband, in VSNU-verband, wordt gevoerd. Dus om dingen niet complexer te maken, maar er zijn nog allerlei andere zaken waar we ook aandacht voor zijn aan het vragen en aan het werken. Bijvoorbeeld een ontwikkeling in open science. Dat is ook een ontwikkeling waarvoor ook gevraagd wordt dat we daar aandacht hebben met waarderen en belonen. Want nu, ik zou het graag willen ontkoppelen hier van teaching excellence, omdat we hier denk ik een stap kunnen zetten waarvan ik hoor in de landen dat die veel navolging zou kunnen krijgen.
Mag ik niet vragen?
Ja,
ik. Eigenlijk is deze functie een soort aanvulling op het UFO, op de UFO-profielen zoals we die kennen. Betekent dat ook dat het opent, met het open, zeg maar dat nieuwe, deze aanvulling besproken gaat worden? Want in feite gaat het om een rechtspositionele regeling. Ik zie niet dat in de stukken er al een soort voorstel verklaart op die aanvulling op ons normale UVO-systeem. Maar volgens mij zou die er wel moeten komen. Is dat, zie ik dat verkeerd? Of?
Ja, in mijn begrip betekent het niet dat we nu de UVO-profilering zitten te veranderen. De UVO-profilering zoals we die hebben, die blijft bestaan. Alleen wat we gezegd hebben is dat de manier waarop de bevorderingen prioriteren binnen de huidige UVO-profielen, daar gaan we een keuze in maken. Maar net zozeer, verschillende universiteiten hebben daar verschillende keuzes in gemaakt. Als je kijkt hoe de onderwijshoogleraar in Utrecht eruit ziet, die ziet er heel anders uit dan de onderwijshoogleraar in Maastricht. Die ziet er heel anders uit dan nieuwe bevordering. die ziet er heel anders uit dan een bevordingsprofilier, maar we doen dit binnen de huidige UFO-profilering.
Nee, maar je formuleert hele specifieke criteria voor een functie die niet in UFO-profielen genoemd staan. Dus in die zin is het een aanvulling op de bestaande systematiek. En omdat daar rechten en plichten uit voortvloeien, zou je dat volgens mij ook moeten vastleggen.
Volgens mij niet, want het is een toelichting op UFO-profielen en de beoordelingscriteria die daarom vastzitten, om ervoor te zorgen dat de beoordeling tussen onderwijs en onderzoek meer in balans komt. Dus er zijn geen rechtspositionele consequenties aan verbonden. Jouw vraag was, moet het ook in het OPIC besproken worden? We kunnen ter informatie naar het OPIC sturen, omdat ik denk dat het goed is dat de bonden ook goed meemaken wat we hier aan het doen zijn. Maar er is geen sprake van rechtspositionele veranderingen.
Oké, maar dat is aan het OPIC om te beoordelen.
Ik wil even teruggaan naar het tweede toezeggingspunt, de structuurrapport. Kijk nu even naar jou, Dick.
Ja. Nou, wat op die discussie,
ja,
hebben ze gezegd van dat je kunt vastleggen laten liggen dan dat dat meegenomen wordt in de structuurrapport. Dat je dus daar,
ja.
Dat was de opmerking. En er wordt gezegd van dat het dus nu de taak is van de faculteit.
In een structuurrapport wordt beschreven wat het profiel is van een beoogd functionaris.
Ja.
En in het structuurrapport wordt neergelegd wat de taken en verantwoordelijkheden zijn en de context waarin dit plaatsvindt. Dan wordt nooit een visie neergelegd over onderwijs.
Nee, maar er wordt wel gevraagd. Er wordt wel gevraagd in het structuurrapport wordt wel neergelegd van dat een heel verhaal vaak over het gebied van onderzoek wat je moet gaan doen. Dat wordt er aangegeven. En dan kun je zeggen van je kunt als aanvragen in het structuurrapport dat daar meer aandacht aan wordt besteed op die visie. Van in dit geval dan het onderwijs. Dat was de reden van waarom we dit hebben opgenomen.
Daar zou ik heel huiverig mee zijn. Want het structuurrapport beschrijft de wensen, het kader waaraan de benoemingsadviescommissie moet refereren als men iemand wil kan werven.
Ja.
He, dus, maar om daar al vast te leggen wat de visie moet zijn van degene die je wilt aanstellen. Het is tegenwoordig zo dat, het is gebruikelijk zo dat juist bij de sollicitatie gevraagd wordt van de functionaris, de beoogde functionaris, om mee te geven wat de visie is ten aanzien van onderwijs. En dat vind ik een dat is een gebruikelijk proces, waarvan ik hoop dat er ook binnen de BAX voldoende aandacht is om dat punt goed te bespreken.
Ja. En goed, dat was dus de opmerking hierbij van dat je dus dan de BAX, dat die dan meekrijgt van, want je zoekt natuurlijk wel een bepaalde type persoon, want anders kan iedereen binnenkomen die uit zijn eigen visie gaat ontwikkelen, ook op het onderzoek of in het geval van onderwijs, dat je dat meegeeft. Dat was dus de opmerking die daar is geplaatst.
Dat zou mijn voorstel zijn om het toch iets anders te formuleren, maar dat staat volgens mij ook in het voorstel dat BAX toegerust worden om het juiste gesprek te voeren met functionarissen op het gebied van onderwijs.
Mm-hmm.
En dat is zoals het ook hier in de documenten beschreven wordt, mm-hmm. dat de benoemingsadviescommissies, maar ook bevorderingscommissies, dat die het juiste instrumentarium hebben om het juiste gesprek te kunnen voeren.
Ja, oké.
Akkoord. Als ik even een conclusie probeer te formuleren, heb ik het gevoel dat toezegging 1 geschrapt kan worden. Is dat correct?
Ik geloof dat
als het afdoende is, dan
aangegeven wordt dat er nog een uitgebreidere criteria komen.
Ja.
Maar dat criteria die er nu liggen ook al wel voldoende inzicht geven welke er gesteld worden.
Dat 2 geschrapt kan worden, is dat ook een juiste constatering? Tenminste, ik hoor het college niet zeggen, want dat gaan we even doen. Dus,
het is niet de rol van het structuurrapport om daarin een visie neer te leggen van degene die wij aanstellen. En wij nemen mensen aan omdat zij een visie meenemen. En dan moet de bevordingscommissie of de BAC moet toetsen of dat past binnen de visie die wij als universiteit hebben.
Ja. Omdat je dus die bak meegeeft van wat je graag zou willen, toch willen hebben, dat is altijd. En dat je dan op die manier ook dat meeneemt in de site als bak van die persoon staat geschikt voor.
Ja, dat ben ik volledig met u eens.
Dat is, daar was ik de strekking van de zorg.
Maar dat is ook het punt wat heel uitdrukkelijk in, het, in de stukken staat, dat bevolkingscommissies, dat die geoutilleerd worden om hierover het juiste gesprek aan te gaan en de juiste kaders mee te nemen.
Ja.
Nou,
dat
ja. Ja. Nou, dan hou ik hem weg. De laatste is bedoeld als agenderend richting het college van dit vraagt aandacht. Dat staat even los van discussie over dit specifiek, maar dit vraagt wel aandacht.
Los van deze problematiek.
Ja.
Akkoord.
Ja.
Okay. Zouden we daar dan, mag ik?
Ja.
Zouden we daar dan aan toe kunnen voegen, gekoppeld aan de brede discussie die gevoerd wordt over UFO-profielen, alsjeblieft? Want dan weten we wat de externe context is waar we op aan willen sluiten. Ja. Dat daar een misverstand over kan staan. Ja,
dus, even. Kijk even of het
ja, de brede discussie in de sector
ja.
Misschien.
De brede discussie in de sector die goed wordt opgevoerd. Ja, akkoord. Oké, okay. Daarmee heb ik een besluit gestaan. Vraag is instemming hiervoor. Is er behoefte aan stemming over dit besluit? Nee.